is maar eventjes. Het is maar eventjes. Hè? 60, 70, 80, hè? Misschien 90, misschien 100. Dan zijn we allemaal weg hier en mogen we leven voor de eeuwigheid. Fantastisch toch? En daar gaan we het vandaag over hebben. Want Pasen, de dood is overwonnen. Nou ja, niet alleen de fysieke dood. Maar dat betekent nog veel meer. Daar gaan we dadelijk even naar luisteren. We gaan eerst even luisteren naar wat Jannie deze week heeft ontvangen. Jan heeft een paar regels. Die las vanochtend voor tijdens de bidstond. En die gingen echt diep. Dus eigenlijk moet je hem ook even twee keer voorlezen. Anders, tenminste, ik snap het na één keer nog niet. Maar het was echt heel mooi.
Oh, hij is weer verdwenen.
Hij is verdwenen.
Het heet gevulde tijd. Stille tijd. Gevulde tijd. Dankbare bewustwording voor de bevrijding van mijn onvolkomen leven. Zijn genade voor mij aan het kruis volbracht. Stilte. Gevulde stilte.
Sorry. Ja, fantastisch toch? Het is echt fantastisch. Mijn beperkte leven is in hem volmaakt geworden. Dankjewel, Jannie, voor dat deel hiervan. We gaan beginnen met gebed. Vind je dat goed? Ja? Lijkt me een beste start, toch? Oké. Vader in de hemel. Heer, in de naam van Jezus, Heer, wil ik echt, Vader, de ruimte en de vrijheid nemen, Heer. Ik bind elke religieuze macht, Heer, elke tegenmacht die er is in Jezus' naam, Heer, dat elke oor, elke hart geopend is, Heer, voor uw woord, Vader. Voor wat u vandaag wil spreken. Want uw woord is levend en krachtig. U bent niet een theorie, u bent niet iets vaags. U bent God en u heerst. En u brengt leven en dat kunnen we vandaag de dag nog steeds zien. Heilige Geest, u krijgt alle ruimte in Jezus' naam. Amen. Goed, lieve mensen. Ik had van de week en volgende week een beetje last van keuzestress. Herken je dat, keuzestress? In deze maatschappij is dat heel veel voorkomend. Hè? Als je vroeger kon je gewoon 1, 2 of 3 zenders kon je kijken. En als je dan Netflix aanzet, nou dan heb je zoveel films en zoveel dingen waaruit je kunt kiezen. Eigenlijk weet je niet wat je moet kiezen. Tenminste, ik heb dat herkenbaar. Mensen met keuzestress van Netflix, andere dingen. Nee? Oh, nou, gelukkig. Het zijn er 5. Nou, oké. Goed, maar goed. Voor mij is het wel in ieder geval een ding. Maar ik had het ook met het paasverhaal. Ik ben 2 weken geleden ben ik begonnen met het paasverhaal voor te bereiden. Deze preek voor te bereiden. En het paasverhaal is zo groot, is zo diep, is zo rijk en het is zo allesomvattend. Ja, hoe prop je dat in 40 minuten? Hè? Hoe doe je dat? Dat valt niet mee. Maar het is gelukt hoor, het is gelukt. Ja, ik heb wat bedacht met de Heer samen. En we gaan het hebben over dat de dood verslagen is. En we gaan even de Bijbel door in vogelvlucht. We gaan beginnen met hoe het was, wat Jezus gedaan heeft, naar wat het voor vandaag de dag nog steeds betekent. Want het is niet een mooi verhaal, een historisch verhaal, weet je wel, waar je mooie gedachten over kunt hebben of waar je iets rijks uit kunt halen, weet je wel. En, hè? Maar het is echt iets wat levend en krachtig is en wat vandaag de dag nog miljarden mensen hun leven verandert. En hier in de zaal weet ik ook dat het heel veel mensen leven ook heeft veranderd. En er zitten ook mensen in de zaal wiens leven nog veranderd gaat worden door het kracht van Jezus. Amen. En dat geldt ten eerste voor mezelf en voor iedereen hier. Want we hebben allemaal nodig dat we aangeraakt worden door de kracht en de liefde van Jezus. Want we hebben allemaal een aanraking nodig. Allemaal. Allemaal hebben het nodig om af en toe opgebouwd, aangevuurd, bemoedigd, bevrijd, genezen te worden. We gaan naar het paradijs. Genesis 1. En dit is eigenlijk het karakter van God. Hè? Het karakter van God is leven. God en dood zijn eigenlijk tegenovergestelde. Die horen niet bij elkaar. Dat zijn twee dat zijn vijanden van elkaar. God is leven. En wat God doet, daar zit leven in. En alles wat God geeft, dat vermenigvuldigt ook leven. Als je kijkt naar de natuur, of naar een man en een vrouw, of naar bloemetjes, of naar bijtjes. Alles wat God leven heeft gegeven, is ook in staat om opnieuw leven door te geven. Dus God is licht, God is liefde en God is leven. Dat is zijn karakter, dat is zijn natuur, dat is hoe hij is. In Genesis 1 staat ook, toen sprak God, het water moet wemelen van levende wezens. En boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens. Waarvan het water wemelt en krioelt. En ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. En God is een God van leven. Hij heeft leven in zich en hij wil dat leven uitdelen. Ja? Dat is hoe het begonnen is. Nou, ik heb iets heel moois gevonden. Ga ik met jullie delen. Het is echt een pareltje. Moet je goed luisteren. Ja? Moet je goed luisteren. Het is echt fantastisch. Toen God de vissen creëerde, sprak hij tot de zee. Toen God de bomen creëerde, sprak hij tot de aarde. En toen God de mens creëerde, sprak hij tot zichzelf. Ja? Let op, dit is deel 1. Als je een vis uit het water haalt, uit zijn natuurlijke omgeving, dan zal die sterven. Een vis hoort in het water. Als je een boom uit de grond haalt, uit zijn natuurlijke omgeving, dan zal die boom sterven. Als je een mens uit zijn natuurlijke omgeving haalt, dat is in en bij God. Als je de mens uit God haalt, dan zal die sterven. Vet, hè? Ja, fantastisch. Ik heb het helaas niet zelf bedacht, moet ik eerlijk bij zeggen. Maar ik vond het wel heel mooi. Je moet toch altijd weer eerlijk blijven. Anders komt iemand altijd weer tegen op internet straks. En dan zegt hij, jij hebt het gepakt. Wij zijn bedoeld voor leven te hebben met God. Wij moeten in God zijn. Dat is waar we voor bedoeld zijn. Dat is hoe God het bedoeld heeft. Nou, en natuurlijk is het zo gegaan dat Adam en Eva, die zijn dus, die hebben gezondigd, hè, die zijn verleid tot zonde door de Satan, door de vijand. En op dat moment zijn zij uit God gehaald. Dus het leven wat ze hadden, heel dicht bij God, zijn ze verloren, zijn ze kwijtgeraakt, ze zijn gescheiden geraakt van God. En eigenlijk zijn Adam en Eva twee keer dood gegaan. Eén keer direct en eentje een tijd later. De eerste keer was dat ze dood gingen, was geestelijk dood. Ze werden eigenlijk waren hun geestelijke vermogens waren perfect. Ze konden met God wandelen. Ze hadden geen schaamte, geen angst, geen zonde, geen viezigheid, geen misbruik, geen afwijzing, nothing. Weet je wel? Het was gewoon perfect. En op het moment dat de zonde in hun leven kwam, kwamen ze dus uit God. En toen in één keer kwam de zonde, ging heersen in hun leven. En dat betekent dat ze in één keer te maken kregen met angst, met afwijzing, met pijn, misbruik, noem maar op. Alle dingen waar we helaas allemaal mee te maken hebben. En ook ziekte is daar begonnen. Mentale ziekte of lichamelijke ziekte, al het lijden wat we tegenwoordig zien, heeft te maken dat de mens uit God is gehaald. Nou, maar dan. God begint gelijk te wijzen naar een oplossing. Ik heb van Adam naar Jezus is zo'n 4000 jaar zit daartussen. Zo'n 4000 jaar zit daartussen. En in het paradijs begon God al gelijk te spreken over een oplossing. Hij heeft eigenlijk als een echte regisseur heeft hij een heel script gemaakt van hoe de oplossing, dat de mens weer in God kan zijn, tot stand zou komen. Dus 4000 jaar voordat Jezus kwam tussen Adam en Eva, heeft God al gelijk een script gemaakt. Als een master regisseur. Het is echt ongelooflijk wat hij daar heeft gedaan. En hij begint al gelijk een oplossing te komen. Genesis 3. En daarop zei de Heer tegen de slang, omdat je dit hebt gedaan, Adam en Eva heeft verleid, ben je vervloekt onder het vee en onder de wilde dieren. Je zult op je buik kruipen en stof eten, je leven lang. En ik sticht vijandschap tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. Haar nakomeling zal jou de kop verbrijzelen en jij zult hem de hiel verbrijzelen. Nou, de hiel verbrijzelen, dat verwijst natuurlijk naar de kruisiging. Nou, Adam en Eva die zaten nog met z'n tweeën in het paradijs. Die hadden nog nooit van de kruisiging gehoord. Er was nog nooit iemand gekruisigd of doodgaan, weet je wel. Dus dit is zo'n perfecte aanwijzing. Ik denk dat Adam en Eva dit niet gesnapt hebben, weet je wel. Wat zegt God daar? Maar als we het eventjes teruglezen. Dit is een kraakheldere verwijzing naar wat er zou gaan gebeuren. Naar de oplossing die God had. Gelijk al in het begin. In Genesis, gelijk ze hebben gezondigd. En er komt een oplossing. En dit is niet één verwijzing waarvan je kunt zeggen van, nou, weet je, het is toevallig, hè? Die kan een keer iets zeggen en dat klopt dan. Er zijn er honderden van dit soort verwijzingen. Letterlijk verwijzingen naar wat Jezus zegt van, of wat God zegt van, Jezus zal komen en er zal gekruisigd worden, geslagen worden, gemarteld worden. Alles is voorzegd. Alles. En waarom? Omdat God niet wil dat jij uit hem bent. Hij wil, net als een vis in het water hoort, een boom hoort in de grond en een mens hoort in God te zijn, samen te zijn. En dat was verbroken door de zonde. God kon niet meer dicht bij de mensen komen. De mensen konden niet dicht bij God komen. En door het werk van Jezus is dit toegang naar God weer open. Er is weer leven mogelijk. Je hoeft niet meer geestelijk dood te zijn. Nou, we gaan eventjes Psalm 22 lezen. En als je het hebt over dat er dus verwijzingen staan in de Bijbel naar de dood van Jezus Christus en naar het lijden van sterven en naar de opstanding, nou, dan moet je deze nog eens eventjes thuis lezen. Het is niet normaal wat hier staat. Ik vraag me af of David wel beseft heeft op dat moment dat hij dit schreef, wat hij allemaal schreef. We gaan hem deels lezen. God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Begint hij mee. Nou, klinkt dat niet bekend? Zijn dat niet de letterlijke woorden die Jezus gezegd heeft aan het kruis? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, dit is 600 tot 800 jaar geschreven voordat Jezus werd geboren. En David die schrijft hier in de psalm exact de woorden die Jezus gebruikt heeft. Ik schreeuw om uitkomst, maar die is ver van mij. Ik huil om hulp. Mijn God, ik roep u overdag, maar ik krijg geen antwoord. Ook 's nachts roep ik, maar ik krijg geen rust. U bent de heilige God. Israël eert u en brengt u hulde. Op u vertrouwden onze voorouders. U redde hen en zij riepen naar u. Maar u hebt hun vertrouwen niet beschaamd. En dan gaat het weer over Jezus. Maar ik lijk meer op een worm dan op een man. Mensen bespotten mij. Het volk kijkt veracht op mij neer. Ieder die mij ziet lacht me uit. Ze grijnzen verachtelijk en zeggen hoofdschuddend: breng het toch bij de Heere. Laat hij u toch verlossen. Hij zal u immers wel redden. Want hij houdt toch van u? En dit is ook exact wat gebeurd is, hè? Toen Jezus aan het kruis hing, toen zeiden de mensen tegen hem: nou, anderen heeft hij gered. En laat hij nu zichzelf maar redden. Hij heeft doden opgewekt. Hij heeft melaatsen gezond gemaakt. Alles heeft hij gedaan. Maar hij is niet in staat om zelf van het kruis af te komen. Het staat voor zegt. Psalm 22, 800 jaar. En exact deze woorden zijn tegen Jezus gebruikt. U, Heere, liet mij ter wereld komen. U legde mij veilig aan de borst van mijn moeder. Bij mijn geboorte werd ik aan u opgedragen. Al sinds die tijd bent u mijn God. Laat er dan niet zo'n afstand tussen u en mij zijn. Want ik zit diep in de problemen en geen mens helpt mij. Ik sta midden tussen een hele groep stieren en ben omsingeld door buffels van Bazan. Dat zijn typeringen van de vijand, van demonen. Zij brullen tegen mij met wijd open gesperde bekken. Het lijken verscheurende, brullende leeuwen. Ik voel mij als water dat wegloopt. Al mijn beenderen zijn ontwricht. Nou, Jezus was natuurlijk gegezeld. En als je enigszins verdiept hebt in hoe dat ging, hij werd helemaal stuk geslagen. Er was gewoon zijn gezicht. De mensen konden hem niet eens meer herkennen. Weet je wel? Was voor en achter is hij helemaal stuk geslagen. Hij was echt een bloedend stuk vlees dat aan het kruis hing. Dus dat zijn gewrichten niet meer op zijn plek zetten. Ja, dat klopt wel. En daarna zegt hij ook van: mijn keel is uitgedroogd en lijkt op een droge scherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En Jezus zegt ook aan het kruis: mij dorst, ik heb dorst. Zie je? Is het één op één relatie met wat in deze psalm staat en wat er gebeurd is. Zij doorsteken mijn handen en voeten. Ik kan mijn beenderen tellen. Ja, hij kon zijn eigen botten zien, dat hij helemaal stuk geslagen was. Nou, en de volgende. Zij vermaken zich door naar mij te komen kijken. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar en loten wie mijn mantel mag hebben. Alle evangeliën beschrijven dat de mantel van Jezus, er werd om gedobbeld. Hij had kennelijk een hele mooie, dure mantel. En terwijl hij aan de kruis hing, gingen de soldaten voor de kruis, gingen ze dobbelen wie zijn kleed mocht hebben. Ja? Red mijn leven, zegt de psalm, en voorkom dat ik door het zwaard word gedood. Ik ben eenzaam zonder u. Wend het geweld van deze honden van mij af. Bevrijd mij uit de muil van de leeuw en bescherm mij tegen de horens van de buffels. De laatste vers 32. En ieder vertelt zijn kinderen over hem. Zij zullen zijn recht en goedheid doorgeven aan allen die nog geboren moeten worden. Omdat hij alles heeft volbracht. Ja? Aan het kruis zei hij: het is volbracht. In de psalm staat: het is volbracht. En ik hoorde gisteren van Arie, die zei ook: als Jezus ons de grote opdracht geeft, hè, maak alle volken mijn discipelen, doop in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, wek doden op, genees de zieken, bevrijd de mens van demonen, totdat het is volbracht. Dat is hetzelfde woord. Bijzonder, hè? Zie je de mooie lijn? Wie wordt daar blij van? Halleluja, is toch vet, lieve mensen? Het is gewoon één psalm die al letterlijk het script is voor het lijden en sterven van Jezus Christus. Eén psalm. En er zijn dus van 400 verwijzingen naar deze gebeurtenis. En dat is ongekend. En dan rijst ook de vraag van: waarom zou God dat doen? Waarom zou hij nou zo'n werk van hebben gemaakt? Waarom zou hij al 4000 jaar vanaf de zondeval gelijk al deze dingen geprofiteerd hebben? Waarom zou hij zo zijn best hebben gedaan, zodat het niet op toeval lijkt? En wat zit daarachter? Wat wil God daar nou mee bereiken? Denk er maar eens even over na. Gaan we straks op terugkomen. Jezus was natuurlijk ontzettend bang om gekruisigd te worden. Kruisigen was in die tijd vrij normaal. En 70 na Christus is Jeruzalem ook helemaal vernietigd door de Romeinen. En ik heb al eens begrepen dat er iets van 6000 mensen toen gekruisigd werden. Dat is echt ongelooflijk. Dus de kruisiging, de kruisdood was in die tijd heel gebruikelijk. En was ook echt geperfectioneerd, hè? Het was echt afschuwelijk. Je hing aan een kruis met spijkers door je armen en spijkers door je benen. En je zakte dan door elkaar, door je knieën heen. Maar omdat je dan ging stikken, moest je dus omhoog om lucht te happen. Maar dan moest je dus druk zetten op je voeten, waar dus die zulke spijkers doorheen geslagen waren. Dus het was echt een marteling. En sommige mensen, de sterke mensen, die konden wel 3 tot 4 dagen aan zo'n kruis hangen. Ja? 3 tot 4 dagen. En je moest jezelf dus elke keer omhoog oprichten, omdat je anders gewoon stikte. Dus het was een eindeloos spel van omhoog en naar beneden. En elke keer als je omhoog ging, dan ging echt die zenuwpijn door je hele lichaam. En terwijl je ook al helemaal bent gegezeld, en het was afschuwelijk. En de Romeinen, die hadden dat echt geperfectioneerd. Die konden die spijkers zo slaan dat je zo lang mogelijk aan de kruis hing en bleef leven. Ja, en het was ook in die tijd, als je ook de geschiedschrijvers ook leest, Zelfs de Romeinen vonden het af en toe eigenlijk wel te ver gaan. Het was ook verboden om Romeinen te kruisigen. Dus die daar wel zoiets van, oké, dit is zo erg, dat doen we onszelf niet aan, alleen andere mensen. Ja, ja, het is wel slim van ze. Hè? Dus je moet blij zijn als je toen die tijd Romein was. Maar Jezus was natuurlijk ontzettend bang om gekruisigd te worden. Keek hij echt tegenop. Hij ging door een hel van tevoren bij de gedachte dat hij gekruisigd zou worden. Maar er was nog iets wat hij veel erger vond. Er was iets wat hij nog veel erger vond dan die afschuwelijke dood aan het kruis. En dat was, hij was een perfect mens. Hij was zonder zonde, hij was zuiver, hij was puur. Eigenlijk zoals Adam en Eva waren. En hij kende geen viezigheid, geen smerigheid, geen leugens, geen afwijzing. Hij was perfect. En hij moest de beker van Gods toorn leeg drinken. En wat zat daarin? De zonde van alle mensen. Wow. Dus al die dingen. Alleen als je naar je eigen leven kijkt, weet je wel. Als je alleen naar je eigen leven kijkt, wat jou is overkomen, gedaan. En dat zou je in een beker gieten. Hoe zou die beker smaken? Van één persoon. Nou, die zou ik niet willen leeg drinken. En Jezus heeft het voor de hele mensheid gedaan. En daar zag hij nog meer tegenop dan die kruisdood. Hij was zelfs zo bang dat hij begon angst te zweten. Dat hij bang was om al die viezigheid, al die smerigheid, al die ellende te voelen, te ervaren en die straf te dragen. Even een beeld. Denk aan al die mensen die in de gaskamers zijn vergast. Hoe ze liepen te gillen en te schreeuwen, weet je wel. Wat afschuwelijk. Dat heeft hij allemaal gevoeld, ervaren. Alle misbruik, alle moord, alle angst. Alles van de hele wereldgeschiedenis. En daar was hij echt bang voor. En ik heb altijd geleerd, ik heb 25 jaar lang in een andere kerk gezeten. En ik heb geleerd, Jezus is gestorven voor je zonde. Wie heeft dat nog meer gehoord altijd? Ja? Dat was eigenlijk een beetje het begin, maar ook het eindpunt, toch? Jezus is gestorven voor je zonde. Nou, fijn, we kunnen naar de hemel. Nou, dat is op zich, dat is waar. Hè? Dat is een heel mooi verhaal. Maar het is een deel van het verhaal, lieve mensen. Het is een deel van het verhaal. Want Jezus heeft de dood verslagen. We hebben al gezien dat Adam en Eva zijn twee keer gestorven. Eén keer geestelijk, daarmee kregen ze de zonde over zich heen. En daarna zijn ze ook fysiek gestorven. Maar Jezus heeft door zijn gang aan het kruis, door te sterven, door te lijden en weer op te staan, heeft hij eigenlijk de volledige overwinning over de hele schepping behaald. Alles is aan hem onderworpen. Alles. De hele schepping is aan Jezus onderworpen. En wat hij wil is, en dat is dus waarom God er zoveel moeite voor heeft gedaan, hij wil dat je vanuit die geestelijke dood, dat je vanuit het koninkrijk van de dood overgaat naar het koninkrijk van God. Maar daar is liefde. Daar is acceptatie. Daar is onvoorwaardelijke zegen. Daar is eenheid met God. Daar is relatie met God. Er is kans op genezing, er is bevrijding. Dat is nu. Dat is nu. Wij prediken het evangelie van het koninkrijk. En niet alleen het evangelie van zonde vergeven. Daar begint het. Het evangelie van het koninkrijk is bevrijding, genezing, redding, verzoening. Al die dingen zitten erin. Het is een totaalpakket, een package deal, weet je wel. Jezus heeft niet één ding overwonnen. Hij heeft de universele overwinning over deze aarde. Hij heeft de dood en het dodenrijk verslagen. En ik kan je vertellen, als wij gaan bidden voor mensen en er zit dood daar, dan gaat die dood eruit. Ja? Er is geen macht die dat tegenhoudt. Als je gaat bidden voor mensen, dan zie je de kracht en de waarheid van Jezus' overwinning. Dan is het niet meer een vaag verhaal, een mooie woorden, weet je wel. Dan gebeurt er wat in die geestelijke wereld. Dan gebeurt er wat. En daaraan kun je zien, wij zijn geestelijke mensen. Als je zo om je heen kijkt, dan zie je tafels en stoelen en je ziet die dingen allemaal staan. Maar om ons heen, lieve mensen, is een hele geestelijke wereld waarvan alles gebeurt. En daar gebeurt het. En als wij God willen aanbidden, moeten we hem aanbidden in geest en waarheid. God is geest. Jezus was mens, maar God is geest. Dus als wij toegang willen hebben tot de Vader, dan zullen we in die geestelijke wereld mogen gaan. En die toegang is vrij. Jezus heeft ons gered vanuit die staat van Adam en Eva in waren naar een ander koninkrijk. We zijn overgegaan van het koninkrijk van de dood naar het koninkrijk van het leven. En dat begint nu. Matteüs 28 staat ook. Jezus kwam naar hen toe, na zijn opstanding. Hij sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht op hemel en op aarde. Alle macht. Zeg maar tegen je buurman. Alle macht. Ja? Alle macht is hem gegeven. Alle macht is hem gegeven. Allemachtig. Hè? Alle macht is hem gegeven. Maar denk maar eens over na. Ja, dus als wij gaan bidden, dan staan we niet gewoon van, nou, eventjes gewoon even leuk te bidden hier, weet je wel, even een showtje op te voeren. Als wij gaan bidden voor mensen, dan komt daar macht en kracht komt daar vrij. De wereld die snakt naar echtheid. De wereld die snakt naar mensen die geestvervuld zijn en waar Gods koninkrijk zichtbaar wordt. Die hebben niks aan vage praatjes. En de kerk heeft het op dat punt echt laten liggen. Mensen zoeken het overal. Mensen zijn met alles en nogal bezig, omdat ze niet de kracht zien in de kerk. Maar laten wij voorop gaan en zeggen: Heer, wij zijn beschikbaar voor uw kracht. Mensen moeten door de Heilige Geest aangeraakt en overtuigd worden van: hey, het is echt. En mensen moeten zien met hun ogen dat de geestelijke wereld, dat er genezingen plaatsvinden, dat er wonderen gebeuren, dat ze het niet meer kunnen ontkennen. Dat er echt een God is die hen uit het dodenrijk in het levend heeft gebracht. En er is ook zo'n mooie quote. En daar staat ook: de dood is niet het grootste verlies van het leven. Het grootste verlies is wat sterft binnenin ons terwijl we nog leven. Het grootste verlies is wat sterft binnenin ons terwijl we nog leven. Nou, laten we daar eens even naar gaan kijken. Want er zitten misschien twee categorieën mensen in de zaal vandaag. En de een die zegt van: nou, weet je, ik leef al lang met Jezus. Hè, dus ik ben in die zin ben ik niet meer dood. Maar dat kan wel zo zijn dat ondanks dat je gelooft, dat er toch nog delen van je zijn waar Jezus niet heerst. Dat je delen achterhoudt. Ja? Dat je delen achterhoudt uit angst. Omdat je daar gekwetst bent. Omdat je daar de controle bent kwijtgeraakt. Of omdat je denkt van: nou, op dat punt kan ik het beter dan God. Hè? Misschien als ik het zelf doe, dan kom ik verder. Of wil je het, of kun je het, of durf je het niet over te geven aan God. En dat zijn stukjes in je leven waarvan je misschien zegt van: nou, ja, ik heb me wel aan God overgegeven en ik leef met hem. Maar er zijn delen waar ik niet kan of durf bij te komen. Die stukjes durf ik niet aan God te geven. Als Janneke en ik gaan bidden voor mensen, en dat doen we vaak, dan voelen we heel vaak weerstand. We voelen, er zit iets wat eruit moet. We voelen, God wil iets doen, maar het lukt niet. En dan vragen we vaak van: is er een gebied in je leven waar je nog de controle aan God mag overgeven? Is er een gebied in je leven waar nog de dood ruimte heeft gekregen? Een stukje zonde, een stukje verslaving, een stukje het zelf willen doen, of een stukje ongeloof misschien. Maar Jezus zegt: mij is gegeven alle macht op hemel en op aarde. En ik kan je garanderen, ik en vele mensen hier, dat als je met Jezus gaat wandelen, het is niet makkelijk, het is geen rozengeur maneschijn altijd, maar ik weet wel, in hem zijn we wel veilig. En hoe je route ook gaat, alle kanten op, in God is het echt de beste plek. Het is echt de beste plek. Er is geen betere plek op deze aarde. En zeker niet na dit leven, waar we Jezus kan leven. Dat is de ene categorie. En de andere categorie mensen die hier misschien zitten, die zeggen van: ja, ben ik dan wel dood? En wat betekent dat allemaal? Weet je wel, ik heb Jezus misschien niet nodig. Dat kan. Het kan dat je dat denkt. Van: nou ja, goed, ik voel me goed. Alles gaat voor de wind. Ik heb een leuke bankrekening. Ik ben gezond. Maar toch mis je iets. Als je weer, net als die vis die doodgaat, als je hem uit de zee haalt, weer terug in het water gaat, Die vis kan op de kant liggen spartelen. Die van, nou, ik spartel die best wel lekker. Maar hij heeft niet in de gaten dat hij zijn eigen ondergang tegemoet spartelt. Pas als hij weer terug dat water in gaat, dan zwemt hij als een vis. Ja? Dus net als die boom, als je die uit de grond haalt, dat gaat een tijdje goed. Uiteindelijk zal die boom sterven. En als je uit God bent gehaald, dan gaat het tijdje goed. Maar uiteindelijk zul je sterven. Je hebt niet het volledige potentieel wat God voor je heeft. Wat hem is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Man. En ik weet nog heel goed, ik heb heel lang echt een totaal verkeerd beeld van God gehad, helaas. En ik dacht altijd dat God een hele boze God was, weet je wat, die me wilde straffen. En die niet kon wachten om mij een of andere enge ziekte te geven, weet je wel. Die zat boven in de hemel en die had mij te volgen. En alles wat er misging in mijn leven, kwam allemaal door God. Zo'n beeld had ik van God. Nou, heel raar, maar zo'n beeld had ik. Maar op het moment dat ik de stap zette om mijzelf aan God over te geven. Ik wilde dat zo graag. Ik wilde mezelf zo graag aan Jezus geven. Maar daarvoor, als ik dat doe, dan val ik gelijk dood neer. Dat dacht ik echt. Maar ik wilde zo graag dicht bij God zijn. Maar ik dacht, hoe doe je dat dan, weet je wel? Hoe geef je over aan iemand die zoveel slechte dingen met je voor heeft? Dacht ik. Maar mijn verlangen naar God was zo groot. Op een gegeven moment toen vroeg iemand. Ja, dat is Jin die vroeg dat. En Jin, jij vroeg dat. Hij zegt, wil jij je leven aan Jezus geven? En ik zo, ja, eigenlijk wel, ja. En ik heb de stap in vertrouwen genomen. En daarna, jongen, mijn ogen gingen als het ware open. Weet je, ik snapte gewoon wie God was. Ik begreep wie God was. Ik snapte zijn liefde, ik snapte zijn woord. En al die dingen die ik al die jaren had gehoord, die voor mij een beetje vaag waren of van vroeger, weet je, die kwamen tot leven. En woorden van mij is gegeven alle macht op hemel en op aarde. Van ja, is leuk. Ja, mooie uitspraak, weet je wel. Maar totdat je echt die macht en die kracht gaat zien, dan wordt het een ander verhaal. We hebben een koninkrijk van kracht. Niet alleen in woorden, maar in kracht. En zolang het bij woorden blijft, dan raak je mensen kwijt. Dat is toch saai? Als je alleen maar woorden hoort, moet toch een beetje actie, toch? Je moet een beetje genezingen zien. Een beetje mensen horen gillen af en toe, een beetje bevrijdingen. Halleluja. Ja, dat hoort er gewoon bij. Ja, als hier mensen liggen te kronkelen, te schreeuwen met te gillen. Mensen, het zijn zichtbare tekenen. Het gaat niet om die manifestaties, helemaal niet. Maar het zijn tekenen dat de kracht van God hier is. Halleluja, toch? Laten we niet te vroom doen gewoon. We moeten gewoon bidden, er moet kracht zijn. En de Heilige Geest zal die mensen aanraken en overtuigen. En als hier van alles gebeurt, als er wonderen en tekenen zullen volgen, dan kunnen mensen het niet meer ontkennen. Je kunt atheïst zijn en je kunt God ontkennen en tegen God zijn totdat je ziek bent en God geneest je. Dan ben je helemaal uitgepraat. Ja? Het is niet mijn taak of wiens taak dan ook om mensen te overtuigen. Dat ga ik ook helemaal niet doen. Het enige wat wij mogen doen is getuigen van wat Jezus heeft gedaan. De Heilige Geest die raakt mensen aan, die overtuigt en dan gaan we bidden. En ze kunnen het niet meer ontkennen. En zo gaan we de kerk bouwen. Maar, ik ben nog niet klaar, want ik had het net al een beetje over. Misschien ben je nog niet in het koninkrijk van het leven aangekomen. Misschien zit je nog deels of volledig in het koninkrijk van de dood. Dat je denkt van, er zijn nog delen in mij die echt nog aandacht nodig hebben. Waar trauma zit, waar pijn is, waar nog zonde zit, waar verslaving zit. Dat kan, dat hebben we allemaal. Dat is niet iets raars. Maar we hebben net gehoord dat Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel op aarde. Dus laten we ook ervoor gaan dat ook al die delen aangeraakt mogen worden. Laten we alles brengen onder de gehoorzaamheid van God. En hij kan je mooi maken. Hij maakt je precies zoals je ooit had moeten zijn. Maar in het loop van het leven krijgen we ballast. He? Dan lopen blauwe plekken op, dan gebeuren er dingen die we niet fijn vinden. Maar hij is in staat om dingen aan te raken waarvan je weet hebt, waarvan je weet dat ze niet goed zijn. En hij is in staat om dingen aan te raken in je leven waarvan je geen idee hebt dat je daarmee worstelt. Hij kan het allemaal. Goed, we gaan even een video kijken. En ik heb hem wel eens eerder laten zien, volgens mij. Maar het is zo pakkend, het is zo mooi. Het gaat over de universele overwinning van Jezus Christus. En het gaat over de 7 wonderen ook. Jezus heeft 7 keer gebloed. En elk van die 7 keer staat voor een apart wonder. En als je zegt, van, nou, wat zegt hij nou? 7 keer gebloed, 7 wonderen. Nou, dan nodig ik je van harte uit om dat thuis echt te gaan onderzoeken. Het is zo rijk, het is zo groot. Het is niet alleen vergeven van zonde, lieve mensen. Het is veel groter. We gaan een videootje kijken. En daarna heb ik nog een paar afrondende woorden. Gaat het lukken?
Hear God's heartbeat for the world. The Bible tells us that God loved us so much, He decided to become a human being in order to save us from ourselves. He left His throne in heaven, took on flesh and blood, and gave Himself the name Jesus, Savior. In Jesus, God entered our broken world, but the world didn't recognize him and saw him as a Jewish martyr, passively subjected to a tragic fate, nailed to the cross, a king stripped of dignity. A sorry spectacle that made no sense to the world. However, this is not what the gospel shows us. God did not force Jesus to sacrifice himself. 6 months before Jesus was to die, God sent Moses and Elijah from heaven to prepare him in every detail for the last 18 hours of his life. Jesus was not a victim. They did not murder my Jesus. They could not even arrest him. Before Jesus left for Jerusalem to die, He said, No one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily, for I have the authority to lay it down when I want to, and also to take it up again. For this is what my Father has commanded. God Himself was the director of all that happened at Golgotha. In the Garden of Gethsemane, God sent an angel to provide Jesus with supernatural strength so that he could endure the suffering. The last 18 hours form a majestic Easter saga in which we see a sovereign and supreme Jesus revealing himself as both the Lamb of God and the great High Priest. In these last 18 hours, nothing happened by chance. Each scene predetermined by royal decree, every act and deed perpetrated by the Jews and Romans were desired and inspired by God. The brutal Roman governor, the corrupt high priest Caiaphas, and the Roman soldiers were puppets in the hand of God. The last 18 hours testify to the greatness of the cross. Extraordinary courage, love, and strength, such as we have never seen before. Discover the greatness of the 7 wonders of the cross. Discover why Jesus shed his blood 7 times. Discover what that means to us today. You will never be the same again.
Ja, we hebben net ook de vraag gesteld van waarom deed God nou zoveel moeite? Hè? Waarom heeft hij al die moeite, al die energie erin gestopt? Waarom moest Jezus nou zoveel lijden? Hij heeft maar 1 reden. Hij wil heel dicht bij zijn kinderen zijn. Alles heeft hij in het werk gesteld. De hele Bijbel, de lijn van de Bijbel is dat God wil dat we terugkomen bij hem. Hij zegt, kom in mij. In mij, bij mij is het veilig. Ik hou zoveel van je. Ik wil mijn liefde in je uitstorten. Ik wil je vasthouden. Ik wil je leiden. Ik wil je bemoedigen. Ik wil je aanvuren. Ik wil je genezen. Ik wil je bevrijden. Alles wil hij doen. Alles heeft hij gegeven. Hij wil je raken met zijn liefde. Al die mensen die God nog niet kennen, die zijn verdwaald. Die zoeken het overal. Maar er is maar één die echt voldoening kan geven. En dat is Jezus Christus. En hij heeft de weg opengemaakt naar de Vader. Dat is de enige manier. En hij heeft gezegd, er moet een offer komen. Want die weg die geblokkeerd is tussen God en mensen, die moet weer open gaan. Die weg moet open. God wil toegang hebben tot zijn kinderen. God wil toegang hebben tot zijn kinderen. En dat is het ultieme doel. Hij wil dat zijn kinderen vrij zijn. Als je niet met Jezus leeft, dan ben je een slaaf van de zonde, zegt de Bijbel. Je hebt geen keus. Je doet allemaal dingen die slecht zijn, dom zijn, verkeerd zijn, schadelijk zijn voor anderen, voor jezelf. Maar je kunt er niks aan doen. Je zit daaraan vast. En Jezus heeft ervoor gezorgd dat je los bent van die zonde. Dat je een keus hebt. Je hebt een keus. En hij wil dat je heel dicht bij hem komt. Dat je één met hem wordt. En dat is het ultieme doel. Op deze aarde één met hem zijn en de eeuwigheid met hem doorbrengen. En hij heeft een belofte. Als je dan sterft, dan zul je de dood niet zien. Als je hier op deze aarde sterft, ga je ogen dicht. Een seconde later doe je ze open en je staat in de hemel. Unbelievable. Dus nu al begint het leven met God. En dat is zijn ultieme doel. En het is een uitnodiging. En hij zegt in Deuteronomium 30, daar staat, vandaag roep ik de hemel en de aarde als getuige op. U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen. Door de Heer uw God lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Zullen we gaan staan, lieve mensen? Zullen we gaan staan? We gaan het moment ook gelijk pakken. En als je zegt van, hey, ik heb nog bepaalde plekken in mijn leven die nog niet onderworpen zijn aan Jezus, waar ik Gods overwinning nog niet in mijn leven zie. Er zijn plekken misschien waar je worstelt, waar je tegenaan loopt, waar je moeite hebt, waar pijn is, waar trauma is, waar ziekte is, waar bevrijding nodig is. Kom dan nu gelijk naar voren. Dan gaan we gelijk voor je bidden. Sari, een ander van het gebedsteam, Johan.